Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Waarom gaan steeds meer private equity partijen naar de beurs? En waarom viel de beursgang van Douglas zo tegen, terwijl de aandelenkoers van Reddit enorm steeg na een beursintroductie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Miri Pietersen-Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Welkom, leden van het panel.
Ja, hallo.
Met natuurlijk knisperend vers nieuws meegenomen. Miri, ook door jou. Wat wil jij bespreken?
Ja, ik wil eigenlijk bespreken de actie van de Europese Commissie vanuit de Europese Unie op Apple, Alphabet en Meta. Want ja, je kunt eigenlijk wel zien dat de Europese Unie toch wel flinker tanden in deze grote big tech bedrijven zet. Er is net een nieuwe wet geïntroduceerd, Digitale Markets Act, die verbiedt het zogeheten sturen. Dus Apple mag niet naar zijn eigen Apple Store sturen en dat soort zaken. Dat doen deze bedrijven dus wel. En dus heeft de Europese Unie ze aangeklaagd voor grote boetes.
En hoeveel pijn gaat dat die bedrijven doen? Want als je de geschiedenis erop naslaat, dan kom je wel vaker tegen dat er vanuit Europa tanden getoond worden. Dan wordt er een miljardenboete opgelegd. Volgens mij nog deze maand, Apple, 1,8 miljard.
Ja, dus dan zie je dat het toch wel tanden kan hebben. Dat dit soort wet en regelgeving wel kan bijten. Dit weten we natuurlijk nog niet. Want het onderzoek is eigenlijk pas net gestart. En de aanklacht, ik weet niet of het al een officiële aanklacht is of niet, maar ze zijn er net mee begonnen. Dus dit gaat weer een lange staart krijgen voordat het tot een einde is volbracht. Maar je ziet wel, vind ik, wat ik opmerkelijk vond, is de volhardendheid van de Europese Unie om aan dit soort competitiewetgeving te volbrengen bij deze bedrijven.
En zet het een trend voor andere toezichthouders op andere continenten, of blijft Europa wat dat betreft een voorloper en moet het nog maar navolging zien te krijgen? Wat verwacht jij?
Ik denk dat dat Europa hier wel een voorloper in blijft. Je ziet toch wel dat in Amerika zelf bijvoorbeeld de lobby heel erg sterk is. Je zou het misschien ook nog wel vanuit China kunnen verwachten, maar dat is dan weer meer vanwege de grensmaatregelen, zeg maar, die mogelijk opgelegd of verhoogd gaan worden. Als Trump bijvoorbeeld aan de macht zou komen, maar dat heeft dan eigenlijk een andere oorzaak.
Koen, dan. Er zijn dagen dat ik er niet aan denk, maar Liz Truss was in een zekere context toch weer even in het nieuws, omdat er een belangrijke adviseur van de Amerikaanse overheid zei: pas maar op, met onze overheidsfinanciën gaat het misschien net zoals met die Britse overheidsfinanciën in de 45 dagen dat Liz Truss daar premier was.
Ja, die
ligt toe.
Die dacht, laten we even lekker extra gaan lenen. En dat vond iedereen geen goed idee. Dus het pond crashte en Liz mocht inderdaad na 45 dagen Downing Street weer verlaten. Het hoofd van de Congressional Budget Committee, dat is niet zomaar iemand in de Verenigde Staten, heeft gezegd, nou, wij zouden wel eens ons Liz Truss moment kunnen gaan krijgen, want we hebben hier de combinatie dat de Amerikaanse overheid in recordtempo toch hun begrotingstekort verder op laat lopen. Eigenlijk er al 1 triljard aan rentebetalingen gaan. En ja, het probleem is de hogere rente die we op heel veel plaatsen hebben. En als die rente inderdaad zo hoog blijft. En bij de presidentskandidaten maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of je nou Trump of Biden in het Witte Huis krijgt. Met Trump zou het nog wel eens 5 miljard erger uit kunnen pakken als hij inderdaad de belastingen blijvend verlaagt. De enige demping in het vele verhaal zou nog zijn dat Biden zegt, nou, oké, de belastingen moeten omhoog. Dan komt er ook meer binnen bij de overheid. Maar beide gaan een behoorlijk spende.
Nou, die rente hoeft overigens natuurlijk niet op dit niveau te blijven. Hè? Ook Powell houdt toch vast aan 3 renteverlagingen.
Ja, dat zeg je nou wel. Maar wat als het niet zo is? En wat als die rente langer hoger blijft? En ik denk dat we dat op heel veel... daar moeten we gewoon steeds meer rekening mee gaan houden. Wat als het niet gebeurt dat die rente weer gaat dalen? Bovendien, ja, in de Verenigde Staten hebben ze toch ook nog wel het probleem... dat ze een extra brug moeten gaan herbouwen, zo zien we net.
Ja, je hebt de blik gericht op CNN in Baltimore. Ja. Die brug die geraakt is door dat vrachtschip.
Nou ja, dus ik heb even. Het is donker nog in Baltimore, dus we kunnen op die beelden niet zo goed de kleur van de romp zien. Maar ik heb even gekeken op een site, Marine Traffic. En het is geen schip van AP Møller, Maersk of een andere grote beursgenoteerde onderneming. Je vraagt je af hoe dit heeft kunnen gebeuren, want het schip past bij lange na niet onder die brug door. Het is een schip van een bedrijf uit Singapore. Het is de Dali, onder Singapore vlag varend, maar een groot containerschip. Dus,
We gaan naar nieuws van afgelopen week. Er was zowaar een beursgang te rapporteren. 2 zelfs. Afgelopen donderdag ging Reddit naar de beurs. Gold ook voor Douglas. En Douglas ging onderuit. Het aandeel van de parfumerieketen daalde op de eerste dag met 11,3%. Bij Reddit klonk gejuich. Koersstijging van 47% op de eerste dag. Dus het kan verkeren voor beide bedrijven. Om maar bij Douglas eerst het zuur te beginnen. Dat was een noodgedwongen beursgang. Want het bedrijf moest van zijn schulden af. Moest toch wat herstructureren. Is overigens voordat het tot die beursgang kwam... al een paar keer naar beneden bijgesteld. Hè? Het bedrag dat zou moeten worden opgehaald. En dan toch nog door het ijs zakken. Mary, hoe kan dat?
Ja, nou, er komt natuurlijk bij een succesvolle beursgang heel veel elementen samen. Dus dit gaat voor een belangrijk deel, denk ik, in het geval van Douglas ook wel over de introductieprijs. Dus dat gaat over een stukje van hoe waardeert het bedrijf of degene die de banken die de begeleiding doen het aandeel en hoe kijken beleggers er tegenaan.
Ja, daar was dus al wat voorzichtigheid ingebouwd. Was al naar beneden bijgesteld, 2 keer zelfs.
Ja, maar goed, ja, kijk, nog steeds denk ik wel een beetje aan de bovengrens van wat beleggers er dan van vonden en aan de ondergrens van wat het bedrijf zelf ervan vond. Dus daar zat nog wel, denk ik, het een en ander aan licht tussen. Maar het is ook niet een heel modieus aandeel. Hè. Het zit niet in de sector die nu zeer geliefd is bij beleggers. Dat zit veel meer in de tech. En wat doet Douglas dan werkelijk aan tech? Ja, ze hebben een webshop, maar het gaat toch in feite om winkels.
Ja, ze gaan meer winkels bouwen ook.
Meer winkels bouwen. Dus dat is retail is echt wel een beetje een moeilijke sector. De marges zijn heel dun. Dus niet een heel geliefd aandeel, denk ik, momenteel.
Verkeerd ingeschat, Koen?
Nou, je krijgt hier ook een beetje self-fulfilling prophecy bij. Hè, dat als het niet meteen loopt, dan moeten sommige beleggers ook verplicht gaan verkopen. Maar ik had ook wel een klein beetje een déjà vu met vorig najaar. Toen we voor het eerst weer wat IPO's kregen. Arm ging toen naar de beurs, maar ook Birkenstock ging naar de beurs. Oh, en ja. Birkenstock, we kennen ze wel van de sandalen. Nou, dat werd nog net geen beursschandaal, maar wel een behoorlijk wegzakkende koers ook daar. Terwijl die andere IPO's het wel deden. Dat traditionelere bedrijf, en dat zie je nu ook weer bij Douglas. Het is typisch private equity dat er vanaf wil. Dat moet gaan herfinancieren, last krijgen van de hogere rente. Daardoor het aandeel bij beleggers willen plaatsen. En dan wordt opbrengst gebruikt voor voornamelijk het aflossen van schuld. Dus ook niet voor heel veel groei in de toekomst.
Die aandeelhouder zei wel, we gaan het doen als er voldoende enthousiasme is, als er appetite is. Lang een voorbehoud maken. En toen hebben ze het volgens mij gepeld bij verschillende banken. Nou, die liepen er allemaal achteraan. Die wilden er wel een rol in spelen. Dus toch maar gedaan. Hadden ze het dan, koe in de kont kijkend, moeten afblazen?
Nu komen we weer lastig. Wanneer dan wel? Kijk, je moet ook een keer een tester hebben, hè, om er in de parfumwereld te blijven. Je moet ook kijken of het lukt. En je kan niet eeuwig zeggen van nou, we houden die markt maar op slot en we wachten wel op een ander moment. Want als die rente inderdaad niet gaat draaien, wanneer komt het moment dan wel? En ondertussen tikt de klok wel door met de rentebetalingen die private equity partijen moeten doen. En die moeten gewoon ook binnen zoveel tijd zeggen, ja, oké, we zijn in dit bedrijf gegaan, we hebben het niet gekocht om het voor altijd te houden.
Als het dan misgaat, zoals nu bij Douglas, misschien herstelt het zich weer hoor, maar betekent dan ook dat het sentiment toch nog broos is, dat anderen met plannen denken, ja, het kan dus ook gierend uit de hand lopen, dus wij wachten nog even af?
Dat zou kunnen. Kijk, er gaat natuurlijk aan zo'n beursgang wel het een en ander vooraf. Hè. Er is een enorme voorbereiding door die banken. Er worden ook roadshows gedaan met investeerders. Dus wat jij zegt, ja, op het laatste moment terugtrekken, dat kan dan ook weer eigenlijk veel schade toebrengen aan de naam van het bedrijf. Dus ik weet niet of dat een verstandige beslissing was geweest. Maar natuurlijk kijken anderen naar beursgangen. Gelukkig zijn er ook een aantal beursgangen die wel heel positief zijn gegaan.
Wil je het echt over Reddit hebben of niet? Want dat zou je positief kunnen noemen, maar ook wonderlijk, want dat bedrijf heeft nog nooit een euro, dollar, moet ik in dit verband zeggen, winst gemaakt.
Ja.
Op deze zender en in krantenanalyse is het er uitgebreid over gegaan. Ja. Er is niemand die mij heel duidelijk de toegevoegde waarde kan uitleggen. Maar Miri, ik heb jou er nog niet over gesproken, nee. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik ben niet heel erg bekend met dit bedrijf, sowieso niet zo heel erg met individuele aandelen, maar ik zie wel het toverwoord AI.
Ja hoor.
Dus ja, daar is die de AI-toepassing. En dat maakt het natuurlijk meteen enorm modieus en aantrekkelijk, want ja, het gaat toch bijna alleen maar over AI nu.
Maar dat betekent toch ook dat je als potentiële belegger wel eventjes je huiswerk moet doen, omdat
altijd.
Je weet dat het overal oppopt, dat er geen prospectus meer is waarin het niet staat.
Nee.
Dus moet je kijken, hoe is mijn bullshitter radar afgesteld?
Nou, zeker als je in individuele aandelen belegt. Dit is niet mijn game. Ik zit liever in fondsen breed gespreid, dat weet je. Maar als je in individuele aandelen belegt, dan moet je ontzettend goed je huiswerk doen.
Is het terecht dat ook dit bedrijf, Reddit, de kaart van AI trekt en speelt?
Nou, op een bepaalde manier wel. Hè. Ik ken het bedrijf verder niet zo heel erg. Maar wat ik erover gelezen heb, het gaat er heel veel ook over de teksten van de gebruikers die ze kunnen inzetten. En daarmee heb je wel weer een parallel met Twitter, wat ook heel veel conversaties tussen gebruikers zijn.
Enorm succesvol bedrijf op dit moment.
Nou, ja, weet je, het is van de beurs af, dus dat kunnen we verder niet meer beoordelen. Maar wat we wel weten is dat al die teksten, en in het geval van Twitter is dat meer dan 10 jaar, maar volgens mij van Reddit ook, ja, die zijn wel van waarde voor het genereren, het halen van data daaruit. En als zij dus nu kunnen zeggen, al die conversaties die kunnen wij gebruiken voor AI-toepassingen, ja. Dat is wel redelijk bijzonder. En dat is misschien ook wel een beetje de toegevoegde waarde van Meta en andere platformen waarop conversaties plaatsvinden. Dus het moet nog blijken, maar er zit wel een bepaalde vorm van teksten, opbouwen daarvan en wat gebruikt kan worden. En waarvan we weten dat de data van Twitter, nu in bezit van Musk, ja, ook daarvoor gebruikt wordt.
Heel kort nog naar dat andere social media bedrijf, het social media bedrijf van Trump.
Ja.
Zou ook naar de beurs gaan, omdat hij geld nodig had om het hoger beroep te kunnen financieren en de borgsom op te kunnen hoesten. Die borgsom, overigens, nieuws van gisteren, is naar beneden bijgesteld. Het gaat nu nog maar om $175 miljoen. Tegelijkertijd was het natuurlijk al het nodige in gang gezet om dat bedrijf via een SPAC, ik dacht uit de mode, maar toch nog aan een beursnotering te helpen. Wat weet je daarvan, Miri?
Nou, ik heb het verhaal gelezen. Ik viel van de ene verbijstering in de andere. Truth Social is natuurlijk een soort mediaplatform wat Trump heeft opgericht nadat hij op Twitter niet meer zijn verhaal kwijt kon, omdat hij mensen had aangezet tot het bestormen van het kapitaal. Oké, dan noemt hij zijn eigen platform Truth Social. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ik heb even een feitje erbij gezocht. Maar volgens de Washington Post heeft Trump zelf 30.573 valse claims gemaakt, oftewel leugens, tijdens de presidentschap. 30.000, wat een getal. En dan noem je je eigen platform Truth Social.
Nou, ja, natuurlijk helemaal niks te maken met de mainstream media. Hij zet zich daar juist tegenaf. Misschien is het wel een zegen dat dit er allemaal is uitgezocht door zo'n serieus te nemen krant.
Nee, dat is absoluut een zegen. En CNN heeft er ook de nodige statistieken over gepubliceerd. Maar dat je dan je eigen platform Truth Social noemt en dat er dan nog beleggers in stappen, it beats me.
Ja.
Echt waar.
Nou ja, hij houdt er wel een slordige 4 miljard aan over. Ja. Want hij stijgt van 2,5 miljard naar 6,5 miljard in het miljardairslijstje. Dus daar komt hij, dat zal hem gunstig stemmen. Maar als je naar de parameters kijkt. Het bedrijf heeft 3 miljoen omzet en maakt een verlies van 50 miljoen.
Ja.
Ja, hier kwam, ik moest even zoeken naar de term, maar dit is echt een meme-stok. Ja, dit bedrijf is nou, ik weet niet in wiens wereld 6 miljard waard. Maar niet in die van mij en ik denk ook niet in die van Mary. Dus hij moet die aandelen een half jaar vasthouden. Dat is de deal nu. Dus hij kan het niet gebruiken om die 175 miljoen boete te betalen. Overigens zei hij dat hij daar de cash wel voor heeft. Maar ja, ik ben echt heel erg benieuwd of dit straks ook nog 6,5 miljard waard is. Zeker als Trump niet datgene gaat bereiken wat zijn enige weg uit de ellende lijkt.
Nou, dat is naar, het goede nieuws is dat dit Truth Social Media, dat wordt dus bezeten door Trump Media. En die kan Trump wel degelijk een uitzondering en een akkoord geven. Want in het bestuur van het bedrijf zitten zijn zoon.
Ja. We gaan naar andere praktijken. Op N-Exchange, dat is de minibeurs, heeft in 2022 een aanwijzing gekregen van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Pas afgelopen vrijdag bekend geworden. Volgens de AFM zou er sprake zijn van het tekortschieten bij witwascontroles. Ik citeer eventjes het persbericht. Daarnaast werd het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie niet vastgesteld en werd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging door natuurlijke personen niet vastgesteld. En ook heeft N-Exchange verzuimd om haar medewerkers en beleidsbepalers periodiek op te leiden. Is inmiddels verholpen, maar hoe zwaar moet je daaraan tillen?
Nou ja, kijk, Als ik kijk naar het toezicht wat wij hebben en het onderzoek wat wij moeten doen op het moment dat er een rekening geopend wordt, waar de gelden vandaan komen, of het wel of niet passend is, of je mag tekenen voor de stukken, in UBO-registers moeten graven, et cetera, et cetera. En vervolgens kan je bij N-Exchange gewoon binnenwandelen, een rekening openen waar je allerlei posities kan kopen in obligaties of in start-up. Of wat ze ook allemaal aanbieden.
Nou, het is ook wel de bedoeling om er een iets minder zware administratieve last aan te koppelen natuurlijk.
Ja, maar dat kun je op twee manieren invullen. Je kan dat invullen als hoe makkelijk is het om een rekening te openen. Daar gaat het nu om. Je kan het ook invullen als hoe makkelijk is het voor het bedrijf om geld op te halen. En dat is een totale andere tak van sport. Dat kun je vragen aan onder andere Fastnet die dit platform gebruiken om geld op te halen. Maar dat zie ik als dat het oogpunt is, dat het makkelijker voor bepaalde bedrijven is om zichzelf te financieren. Dat is iets heel anders dan dat je zegt van joh, ik loop even binnen en verder geen vragen gesteld hoe je aan je geld komt en of je wel een handtekening mag zetten. Maar je mag gewoon een rekening openen voor de schaam je kapot past kast BV.
Hier zijn dingen misgegaan.
Nou, nee, niet. Want de AFM die heeft gewoon heel duidelijk gesteld dat deze minibeurs, dus N-Exchange, in hun ogen dus een beleggingsonderneming is. Dus eigenlijk aan min of meer dezelfde wetgeving en regelgeving onderhevig is als jouw bedrijf en Rabobank bijvoorbeeld in dit geheel. Ja. En dat is op zich natuurlijk wel goed.
Het is nu wel gerepareerd. Volgens de AFM had het wel wat sneller gemogen dan het in de praktijk ging. Gaat hier nu een waarschuwing vanuit? Hè? Want dat is waarom de AFM er toch nog mee naar buiten treedt.
Ja.
Als je dit soort zaken doet, zorg er dan voor dat je je zaakjes ook op orde hebt.
Ja.
Werkt het disciplinerend, denk jij, Mary?
Ik denk het wel. En het is eigenlijk, vind ik wel, in dit geval ook een beetje de best of both worlds. Hè? Want de AFM heeft er heel zorgvuldig voor gekozen om het niet te doen. Ten tijde van dat die repairwerkzaamheden speelden bij dit bedrijf. Want dan hadden ze natuurlijk ook wel best grote schade kunnen toebrengen aan N-Exchange. Dat hebben ze dus heel bewust niet gedaan. Ze hebben het eigenlijk gedaan met het oordeel van het is nu weer gerepareerd. Waardoor ze toch ook een signaal afgeven aan andere bedrijven. Zorg dat je zaken op orde zijn.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Het beleggerspanel is te gast. Mary Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Leden, uiteraard ben ik op dit tijdstip allereerst ontzettend benieuwd naar jullie laatste transactie. Koen.
Heel saai. Want ja, we herbalanceren een klein beetje.
Je merkt hoe ik het aanzet, hè? Ik zet het heel erg aan. Ik kan in de verwachting dat er een geweldig antwoord komt.
Nou, ik kan het niet spannender voor je maken. Want wat goed is, is goed. Moet je gewoon rustig laten rijpen. Geduld bij beleggen is een schone zaak. Iedereen denkt altijd dat het van de ene op de andere dag flitsende verhalen zijn. Zoals beursgangen en andere bijzonderheden. Maar wat meneer Trump doet met Truth Social, dat herhalen wij liever niet. Dus we laten het gewoon rustig groeien.
Ik kijk vol verwachting naar Mary.
Ja, bij ons was het wel even spannend. Hey. En dan met name in de obligatieportefeuille. Waarbij we coco's hebben verkocht. Ik zal zo uitleggen wat het is. En we hebben converteerbare obligaties hebben aangekocht. Coco's, dat zijn bufferobligaties van banken.
Ik krijg een heel sterk Credit Suisse gevoel hierbij.
Ja, dat klopt. En Credit Suisse had hier heel veel mee te maken. Want kort na de val van Credit Suisse, nu ongeveer een jaar geleden, hebben wij het gewicht in deze bufferobligaties van banken opgehoogd. Want die waren toen natuurlijk sterk ondergewaardeerd. Die kregen een enorme klap. En wij vonden ze eigenlijk best heel aantrekkelijk op dat moment. Ze boden het hoogste rendement. Nou, die hebben we een jaar laten rijpen, Koen. En die hebben we dus onlangs verkocht. En een deel ervan, niet helemaal, we hebben ze nog steeds wel in portefeuille. En daarvoor hebben we eigenlijk converteerbare obligaties van bedrijven voor aangekocht.
Kijk, spannend verhaal. Niet zo flitsend, want gewoon de tijd genomen. Maar goed om even toe te lichten.
Ja.
Mooi zo. Investeringsmaatschappij CVC overweegt een stap naar de beurs. En is erin bepaald niet de enige. Steeds meer private equity bedrijven lijken het te overwegen. En dan denk ik, daar hoort allerlei transparantie bij. Openbare rapportages. Je bent een prettig, tamelijk besloten private equity bedrijf. Wat heb je daar te zoeken?
Nou, ik denk dat je het ook moet zien in het licht dat deze bedrijven een enorme groei hebben doorgemaakt. En dat zie je dan bij andere bedrijven die zo'nzelfde traject hebben doorlopen. Neem bijvoorbeeld Adyen. Dan heb je werknemers die opeens op papier allemaal miljonair, multimiljonair zijn, maar van hun salaris gewoon simpelweg de belasting niet kunnen betalen die daarbij hoort. Dus je wil op enig moment ook de mogelijkheid bieden aan je personeel dat al een hele lange tijd voor je werkt, of voor de partners die misschien een keer met pensioen willen, om dat te converteren naar geld. Want je bouwt op enig moment aan een organisatie, en dat begint met een investering in een bedrijfje en nog een investering in een bedrijf. En dat groeit. En op een gegeven ogenblik ben je zelf een onderneming die veel geld waard is. En wat ga je er dan mee doen?
Ja, dus cashen voor bestuurders, voor medewerkers, zou dat een belangrijke drijfveer zijn?
Ja, ik denk wel voor de aandeelhouders van het eerste uur. Overigens heb ik voor private equity partners, hoeven niet bang te zijn dat ze
hun belasting niet kunnen betalen.
Zijn,
misschien willen ze hem niet betalen.
Ja, precies. Die verdienen genoeg, denk ik al, met hun reguliere uitkeringen uit dit soort bedrijven en beleggingen. Maar natuurlijk zijn er nog een aantal andere voordelen van zo'n beursgang. Ze kunnen natuurlijk dan het bedrijf nog verder laten groeien, ook in meerdere richtingen. Ze kunnen nieuwe portefeuilles, nieuwe segmenten aanboren. Ze kunnen ook makkelijker aandelen gebruiken om personeel wat minder lang bij dat soort bedrijven werkzaam zijn aan hun te binden door die aandelen daaraan voor een gedeeltelijk in hun beloning uit te keren. Ze kunnen ook een beursnotering geeft ook meer zichtbaarheid en geloofwaardigheid aan de investeringsmaatschappij. Maar het komt natuurlijk ook wel met een set van verplichtingen, want dan moet je elk kwartaal moet je rapporteren. En waar ik dan benieuwd naar ben, is hoe doe je dan de waardering van dat soort onderliggende private equity beleggingen, wat in mijn optiek nog steeds meer een kunst is dan een wetenschap.
Welke richtingen heb jij om dat toch enigszins goed vast te kunnen stellen?
Nou, daar maak je. Kijk, we beleggen al heel lang in dit soort huizen. Hal Trust, jullie moeder zit niet meer bij ons in de portefeuille, maar heeft ook eens in het jaar moet de FD Media Groep bijvoorbeeld gewaardeerd worden.
Ja.
En we hebben een aantal andere beleggingen, Partners Group, Sofina, Investor AB in Stockholm. Dat zijn vaak hele lange termijn investeringen die ze hebben, maar een tak daarbij die heel snel groeit. In het geval van Investor AB, EQT noemde je geloof ik net al. EQT is een onderdeel dat ze apart naar de beurs hebben gebracht. En wat ook vaak veel bewegelijker dan is dan het moederbedrijf.
Dat is nog wel belangrijk natuurlijk, toch? Dat als je kijkt naar, ik heb dat even gedaan als huiswerk voor mezelf. In de aanloop naar dit panel, het is tamelijk volatiel, ook op de beurs.
Ja, want het is natuurlijk van heel veel onderliggende factoren ook weer afhankelijk. Hè? Heb je een bedrijf als Douglas? Ja, Douglas, nou ja, goed. Ik bedoel, als die beursgang niet super succesvol is, zij blijven vaak nog met een heel groot deel zitten. Dus dat straalt dan ook weer af op je eigen waardering. In welk segment opereer je? Opereer je bij private equity bedrijven die vooral gevoelig zijn voor de stand van de rente en daardoor misschien in het verleden het heel erg goed gedaan hebben? Of zijn er bedrijven die heel erg hard in ontwikkeling zijn, die misschien de beloftevolle nieuwe Nvidia of welk bedrijf dan ook gaan worden, waar je uiteindelijk met z'n allen op hoopt dat je...
Maar veel van die private equity huizen zijn de afgelopen jaren wel veel meer waard geworden als je kijkt naar de ontwikkeling, zonder dat er nou in die laatste jaren sprake was van enorm veel winst of veel deals. Hè? Juist niet, zou je kunnen zeggen. Meri, hoe kan dat dan eigenlijk?
Nou, ik denk dat wat daar ook een onderliggende reden van is dat je bijvoorbeeld heel veel institutionele beleggers steeds meer naar het private equity domein zijn gegaan. Dus als je bijvoorbeeld rapporten van het IMF of erop naslaat, en die houden bijvoorbeeld de financiële stabiliteit in de wereld in de gaten, dan zie je dat vanuit pensioenhoek, verzekeraars, dat er steeds meer geld richting private equity is.
Pensioenfondsen moeten zich dan wel verantwoorden meestal, want daar horen ook weer kosten erbij. En is dat dan wel te rechtvaardigen, ja of nee?
Ja, maar waar het hier even om gaat is dat dat zijn enorme geldstromen die dus richting dat segment zijn gegaan. Daar hebben dit soort bedrijven de wat meer established names, zeg maar, met name van geprofiteerd.
Ja, private equity is ook steeds meer in portefeuilles bij banken gekomen. Ja. Het zijn vaak ook investeringen die je doet voor een langere periode. Dus je weet zeker dat die relaties ook een langere periode bij je blijven en aan je fees bijdragen. Dat speelt daar ook in mee.
Ja, dus bij de particuliere belegger zie ik het ook. Dat er ook de particuliere belegger steeds meer wordt uitgenodigd en aangemoedigd ook om in private equity te gaan beleggen.
Maar die kan dan toch ook net
als wel zorgelijk.
Vind je daarvan?
Nou ja, dat je daar wel natuurlijk, je moet wel je realiseren dat het een hele lange termijn belegging is. Je moet je ook realiseren dat het heel volatiel is. Hè? Niet elk bedrijf wat in een start-up fase zit, die is succesvol per definitie. Dat is gewoon niet zo. Dus dat soort realisatie, daar maak ik me soms wel zorgen over. Of die particuliere belegger dat ook dan zich wel voldoende realiseert.
Het is natuurlijk, doet het heel erg goed bij de borrel, hè, om te zeggen dat je private equity belegd en succesvol daarin meegedaan hebt.
Ja.
Maar als het dus niet gaat om beursgenoteerde bedrijven, dan heb je dus die waardering, net zoals FD Media Groep, maar één keer in het jaar.
Ja.
En daar zie je dus veel minder aan hoe dat gaat. En als dan het hele businessmodel...
Ik geef even een tussentijdse update.
Ja, bij jullie wel, boven het 1%. Marktaandeel heel goed. Maar op het moment dat je dus de rente ziet stijgen van... we hebben jarenlang alleen maar daling van rente gehad.
Ja.
En dat zorgde ervoor dat het heel erg makkelijk was om nieuw rendement te maken met geleend geld. Hè? Dat hebben ze bij Douglas ook gedaan, volgehangen met schuld.
Ja, de ruggenwind is eventjes gaan liggen nu. Hè? Het voordeel van dat hele goedkope geld, die lage rente, dat komt misschien ook niet meer terug.
Ja, wil de ware private equity investor nu opstaan? Want het zoeken naar echt goede bedrijven gaat steeds moeilijker worden.
Ja.
En het is ook een beetje een soort van stoelendans. Als de muziek stopt, moet je wel zorgen dat je je posities goed heb afgedakt.
Ik dank jullie voor de posities die jullie innamen. Ik ga er namelijk ook mee stoppen. Althans, met dit beleggerspanel. Meri, voordat de luisteraar denkt... het is zover. Nee hoor, ik ga gewoon nog vrolijk door.
Met pensioen.
Meri Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Dank jullie.
Ja.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
vraagt advies.
Stop toch met je bullshitbaan. Dat is de boodschap van Rutger Bregman in zijn nieuwe boek Morele Ambities. Mensen zouden niet tevreden moeten zijn met hun goed betaalde, zinloze baan als bedrijfsadvocaat, marketeer, beurshandelaar. Ga iets doen voor het algemeen belang, vindt de schrijver. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan mensen die iets goeds willen doen voor de wereld. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik wil beginnen met een bijna retorische vraag aan jou. Ik was het afgelopen weekend jarig. Denk jij dat ik dit boek gekregen heb?
Ik denk het wel.
Ja, ik wel hoor. Zeker weten.
Dus het betekent dat mensen vinden dat jij een bullshitbaan hebt.
Ja, dat ik moet me echt nodig nog laten informeren door Rutger Bregman en iets anders gaan doen. Maar het goede doen voor de wereld. En gaan nadenken, waar wil ik nu mijn dagen mee? Ja. Wie kan daarop tegen zijn?
Ja, en dat maakt het ook zo moeilijk. Dat het klinkt altijd ontzettend redelijk wat Bregman zegt. En dat is natuurlijk niet expres. En niet per ongeluk. Hij denkt heel erg goed na over hoe positioneer ik dit. En dan heeft hij ook mooie grafiekjes om dat te onderbouwen. In dit boek heeft hij bijvoorbeeld een kwadrant waar je mensen kan indelen in moreel of niet moreel. En ambitieus of niet ambitieus. En dan kan je zelf zeggen, oh, zit ik in het goede vierkantje? En er is maar één goed vierkantje. En dat is als je idealistisch bent en ook ambitieus. En gewoon een beetje idealistisch, maar niet dat niet willen schalen als een ondernemer, dat is niet goed. En dat moet echt veranderen, want je moet zorgen dat je heel grote impact hebt op de wereld. Kleine impact is niet goed genoeg.
Nou, maar je praat er best enthousiast en gedreven over, maar je ziet er weinig in volgens mij.
Ja, dus wat heel interessant is, is dat hij dat kwadrant van die vier gedeeltes waar die mensen in opdeelt, zelf al zegt, bijvoorbeeld in een stukje waar hij bij Lubach was, ja, de helft van de mensen valt hier eigenlijk niet onder, want de helft van de mensen doet al nuttig werk. Bijvoorbeeld onderwijzers en politieagenten.
Hoogleraren.
Hoogleraren, nou, mensen in het onderwijs misschien. Die doen al goed werk. Dus daar hoeven we eigenlijk niks mee te doen. Die zitten al op de juiste plek. Maar daarmee zegt hij onbewust, of in ieder geval niet heel helder, dat die mensen die ambitieus zijn niet nuttig werk gaan doen. En die mogen wel van kwadrantje wisselen. Namelijk van idealistisch en niet effectief naar effectief. Maar de stap maken van daarboven zitten, dat zegt hij ook, de hoogopgeleide mensen met een mooie baan en zo, dat die gewoon nuttig werk gaan doen, dat is in zijn frame of reference eigenlijk al ondenkbaar. En dat is best wel kwalijk. Want waarom zouden mensen die hoogopgeleid zijn niet gewoon agent kunnen worden, of in de zorg gaan werken, of leraar worden? Dat is helemaal niet zo moeilijk om moreel juist te zijn.
Is het omdat ze dat niet kunnen of niet zouden willen? Omdat ze in de gouden kooi zitten en denken, ja, ik kan wel ergens als politieagent aan de slag of in de zorg gaan werken, maar dan verdien ik minder of dan is mijn status minder. Waarom is dat kwadrant er überhaupt?
En dat is dus een hele goede vraag die hij eigenlijk niet stelt. Want waarom gaan hoogopgeleide mensen die veel verdienen niet in de zorg of het onderwijs werken? Ligt dat aan die hoogopgeleide mensen zelf? Of ligt dat misschien ook aan het systeem waarin niet alleen qua salaris, maar ook qua societal power die je krijgt van docent zijn of in de zorg werken niet zo hoog is? Dus het is heel erg individualistisch. Jij moet veranderen, maar het bevraagt helemaal niet het systeem. En dat is typisch aan het werk wat Bregman doet. Altijd zorgen van, hoe kan jij in dit systeem het meest effectieve doen, maar nooit bevragen, waarom is dat systeem eigenlijk zo? Waarom willen hoogopgeleide mensen niet dokter worden?
Maar dat het individualistisch is, kijk, wij zijn denk ik ook allebei opgegroeid met de gedachte dat een betere wereld bij jezelf begint. Maar dat is dan toch ook het individu? Het komt toch ook van jou en van mij?
Het komt denk ik van allebei. En dat mensen ophakken in categorieën is heel eenvoudig, maar dat haalt heel veel nuance weg. Je kunt tegelijkertijd zelf een nuttige baan kiezen en een nuttige carrière, en ondertussen ook het systeem proberen te veranderen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Eric Corton, stoere DJ. Wat deed hij een tijdje geleden? Die zei, ik ga in het bejaardentehuis werken. En dat doe ik gewoon. En vervolgens, dus dat doet hij als individu. Maar vervolgens zegt hij ook, ik gebruik het kleine stukje macht wat ik heb in de society, want mensen kennen mij, om het systeem te veranderen. Want hij ging vervolgens aankaarten, ik ben een VWO'er en ik moet nu een MBO 4 diploma halen. En dan loop ik tegen allerlei barrières aan. Dus dat laat zo goed zien dat je als individu het juiste kan doen en tegelijkertijd ook het systeem kan bevragen. En dat laatste stukje, dat ontbreekt hier totaal.
Nou, tenzij je zegt, Rutger Bregman schrijft.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.